en de hoop is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 89, het eerste vers. Gemeente van Korinthe, het eerste hoofdstuk. 2 Korinthen 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wille God, en Timotheus de broeder, aan de gemeente God die te Korinthe is, met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, het welk wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook al zo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat we zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat we niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God, die de doden verwekt, die ons uit zo'n grote nood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Alzo gijlieden ook medearbeid voor ons door het gebed, opdat over de gave door vele personen aan ons teweeggebracht, ook voor ons dankzegging door vele gedaan worden. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid God, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben en allermeest bij u lieden. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die ge kent of ook erkent, en ik hoop dat ge ze ook tot het einde toe erkennen zult. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij u roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt, in de dag van de Heere Jezus. En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat ge een tweede genade zoudt hebben. En door uw stad naar Macedonië gaan, en wederom van Macedonië tot u komen, en van u lieden naar Judea geleid worden. Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen ja, ja en nee, nee? Doch God is getrouw, dat ons woord, het welk tot u is geschied, niet is geweest ja en nee. Want de Zoon God, Jezus Christus, door u, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften God als er zijn, die zijn in hem ja. En zijn in hem amen, Gode tot heerlijkheid, door ons. Maar die ons met u bevestigt in Christus, en die ons gezalfd heeft, is God, die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des geestes in onze harten gegeven. Doch ik roep God aan tot een getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen, nog te Korinthe niet ben gekomen. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap, want gij staat door het geloof. Laat ons nu samen het aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijn zegen smeken. Lieve Heere, als wij ons stellen voor de troon uwer genade, open u ons dan de deur in het offer van Jezus Christus, en doe ons als zondaren binnentreden voor uw aangezicht, brengende aan u datgene wat u aangenaam is, door de mond van David uw knecht tot ons gesproken, een verbroken hart en een verslagen geest. Dat is immers het offer waar u een behagen in hebt. Heere, werk u dat in ons. Daar is reden toe. Gij hebt ons al deze jaren, 12 jaren lang, en het waren geen lange jaren, 12 jaren lang aan deze gemeente verbonden doen zijn. En gij hebt ons altijd de deur des woords geopend. Gewacht van het begin tot aan deze stonde onze God. Ge hebt ons samengesmeed door de band der liefde en des vredes. En ge hebt door die heilige geest in ons midden gewoond. Ge gaf ons getrouwheid om het woord uwer genade te komen horen. De ouders en de kinderen, zodat zondag aan zondag dit bedehuis gevuld was met een schare mensen die na een week van arbeid, van zonde en moeite uitkwam rusten onder het holle van uw hand in de schaduw van uw vleugelen. Deze plaats is ons in de woestijn van ons leven geweest tot een eeling. We hebben over u niet te klagen. Gij, o God, was onze God. Gij maakte uw werken heerlijk in het midden van ons. We hebben het gerommel van de donder van uw goddelijke oordelen doen horen over degene die het evangelie van Jezus Christus ongehoorzaam gebleven zijn, die om welke reden dan ook geweigerd hebben u als een God en zaligmaker te erkennen. En we dragen een smart over in onze harten. Dat er nog zoveel zijn die op uw roepstemmen geen acht gegeven hebben. Die uw woord niet hebben gehoord in het binnenste van hun ziel. Die tot hiertoe nog buiten staan. Vervreemd van het leven dat uit God is. En we dragen ze met een bekommerd hart aan de troon van uw genade op. En wij smeken van u, o God aller ontferming. Laat de prediking voor hen niet geweest zijn. Een reuke des doods ten dode. Laten ze zich niet gestoten hebben aan de liefde van God in het kruis van Christus geopenbaard. Want die op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermortelen. Maar laat in deze avond harde harten nog breken onder de betoning van uw genade en barmhartigheid. Opdat zij die nog ledig op de markt staan, door deze laatste roepstem van onze tweeën tot hun komende, bereid zouden zijn om in uw wijngaard te gaan werken. Dan zou het wonder van uw genade ook aan hen nog verheerlijk worden. En zouden ze strak, als de avond gedaald is, en er niet meer gewerkt kan en niet meer gewerkt behoeft te worden, het uit uw mond horen, goede en getrouwe dienstknecht, ga in de vreugde u zien. Ze zouden hetzelfde loon ontvangen als degene die voor 12 jaar, ja al eerder, zich tot u lieten leiden. Zegen uw getuigenis aan het hart van onze kinderen. Heere, gij hebt ze ook een grote plaats gegeven in uw woord. En gij hebt uw belofte aan Abraham ook aan de kinderen toegezegd, dat ze het geloven mogen en hun hartje daarheen mogen richten, om in hun jonge jaren aan hun schepper te gedenken. De wereld stelt teleur. Het uitnemendste van dit leven, dat is moeite en verdriet, en het wordt snel afgesneden. Maar wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel, in het huis dat gij u hebt gesticht. Heere, zegen u onze jongens en onze meisjes. Bewaar ze bij uw getuigenis. Satan gaat rond als een briesende leeuw. En hij zoekt wie dat hij zou kunnen verslingen. Roept gij uw zonen van ver en uw dochters van de einde der aarde, opdat uw huis vol wordt. En laat uw woord, door onze mond gesproken, nog vruchten dragen, ook als wij op een ander deel van uw kerk van de wereld in uw wijngaard gaan arbeiden. Zegen u ook de broeders uit de raad der kerk. Gij hebt ons veel goed geschonken. Gij hebt ons elkaar geschonken. Met een hart dat brandde tot eer uw naams en tot welzijn van Sion. Gij hebt ons al die jaren samengesmeed en samen verbonden door uw getuigenis. Nooit is er een breuk geweest. Nooit is er oneenigheid geweest. Nooit hebt ge ons laten gaan naar de dwaasheid van ons hart. Maar immer was uw getuigenis ons tot een schaduw. En ge hebt de regenboog van uw goddelijke trouw rondom ons gesteld tot uw eeuwige inzetting. Zo hebben we mogen arbeiden in het midden uw gemeente, als één die dient. En het was ons goed uw dienaar te zijn, en uit uw kracht de gemeente met uw heil te mogen bedienen. Ge hebt ons al dienende zelf bediend, en ge hebt ons al lerende onderwezen. En we hebben de buit mogen uitdelen, waar ook wij niet voor gestreden hebben. En we hebben ons in u mogen verblijden, vanwege uw genade. We zeggen uw naam hartelijk dank, lieve Heere. En wij smeken van u, of gij ook het overige van ons leven, zowel van deze gemeente als ook van ons leven, in uw dienst wilt doen, besteden en wil u bij ons blijven met uw geest, met uw godheid, met uw genade en met uw waarheid, naar uw trouwbelofte aan uw kerk gedaan toen gij van haar scheidde. En heren, dan dragen wij in het bijzonder aan u op, onze familie, onze oude vader en onze oude schoonmoeder en al de broers en de zusters. Heren, vooral ook voor onze ouders, die in zulke omstandigheden zich afvragen, zouden we elkaar ooit op aarde weer zien? Laat het scheiden gemakkelijk worden door de wetenschap dat we elkaar nooit voor het laatst zien. Dat we elkaar voor zover we u kennen en in uw geloven zullen ontmoeten voor uw stoel, voor de rechterstoel van Jezus Christus. En samen zullen mogen ingaan in de vreugde onze Heren. Ach Heren, dan is alles scheiden maar voor een tijd. Degene die u nog niet vrezen, wil u te trekken met de koorden van uw eeuwige ontferming, opdat het zijn zal een kunnen. En ene herder, gedenk ook aan ons gezin, onze vrouw en onze kinderen, als we deze plaats gaan verlaten, als we naar een ander werelddeel zullen heenreizen. Heren, neig u ook hun hart om te mogen gaan waar gij ons voorgaat. Dan is het altijd goed. Dan komen we nooit op plaatsen waar gij niet eerst de weg gebaand hebt. Dan gaat u als de grote voortrekker voor ons heen. Als die doorbreker die het leven toegeroepen heeft en die het ook ons toeroept. Volg mij. En dan hebt ge een zeer gewillig volk op de dag van uw heerkracht. Dan hebt ge Abraham doen uitgaan uit zijn land en uit zijn maagschap en uit zijn vaders huis naar het land dat gij hem gewezen hebt. Maar ge hebt hem niet alleen doen gaan. Ze ging voor zijn aangezicht heen. Hij was gelukkig, want hij zag en hij dorstte naar dat betere vaderland, waarvan Kanaan het symbool was. Lieve heren, geef ons zo te samen in u den God des levens te mogen eindigen. Denk u ook aan al onze zieken, onze eenzame, de rouwdragende, die met ons meeluisteren door de kerktelefoon. Geef ze ook uw zegen en al de vrienden en bekenden die in deze uren met ons samengekomen zijn. Heren, laat uw woord overheersen. Bewaar ons voor die werkingen des geestes die niet de werkingen van uw geest zijn. Maar geef dat we ook vanavond niet naar bijzonderheden, maar naar dat enige evangelie zouden mogen luisteren, want dat alleen is een troost, de troost, de enige troost, beide in leven en in sterven. Hoor ons, die ons zo menigmaal hoorde, ter oorzaak van de eer van uw naam, om Jezus wel. Amen. Laten wij zingen Psalm 119, het 8e vers. Oh. Heden het woord des Heren dat wij u in deze afscheidsuren willen verkondigen, vindt u in het u voorgelezen hoofdstuk 2 Korinthe 1, de versen 18, 19 en 20. 2 Korinthe 1, vers 18, 19 en 20. Doch God is getrouw, dat ons woord, het welk tot u is geschied, niet is geweest ja en nee, want de Zoon God, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja, en zijn in hem amen. Gode tot heerlijkheid door ons. Deze tekst spreekt ons van het onveranderlijke woord van God. En doet ons zien God ja in Christus Jezus. En doet ons horen het amen der gemeente door Christus Jezus. Dus het onveranderlijke woord van God. En in dit onveranderlijke woord horen wij God ja in Christus Jezus. En ook het amen der gemeente door Christus Jezus. Geliefden, de apostel Paulus werd verdacht gemaakt in de gemeente van Korinthe. De mensen zeiden van hem, je kan niet op hem aan. Hij zegt dat hij komt en hij komt niet. Hij beloofde door te trekken door Korinthe naar Macedonië te gaan en dan weer terug te komen tot Korinthe en hij heeft het niet gedaan. Daar waren leraars die maakten hier schijnheilig misbruik van. Ze zeiden, hebben we het niet gedaan? Heb ik niet gezegd? Je kan op die man niet aan. En als die nou zo in zijn persoonlijk leven is, nou, dan mag je ook wel een vraagteken zetten achter zijn ambtelijk leven. Als hij zegt, ik kom en hij komt niet, nou, wat kan je dan wijs worden uit zijn prediking? De aanleiding tot deze tekst ligt dus in persoonlijke feiten. Paulus heeft zijn reisplan moeten veranderen. En dat was de gemeente van Korinthe niet duidelijk. Hij kan eerlijk zeggen, ik heb het niet gedaan om de gemeente te bedriegen. In het 23e vers zegt hij, ik roep God aan tot een getuige over mijn ziel. Dat ik om u te sparen nog te Korinthe niet ben gekomen. Hij was al eerder naar Korinthe geweest, maar zegt hij, in het eerste vers van het tweede hoofdstuk, ik heb dit bij mezelf voorgenomen, dat ik niet wederom in droefheid tot u zou komen. De eerste keer dat hij naar Korinthe kwam, hiervoor, was het niet zo best afgelopen. Er was weinig contact. Paulus' ziel was bedroefd geworden over de gesprekken die ze daar in Korinthe gehad hadden. Zijn arbeid had niet die gewenste vrucht afgeworpen. Het was een ontmoeting geweest die geëindigd was met droefheid. En toch heeft Paulus deze gemeente niet losgelaten. Maar hij heeft in de gebeden om hen en met hem geworsteld voor de troon van God. Opdat die gemeente hem zou mogen worden wedergegeven. En hij de gemeente. En nu zegt hij, ik heb u dus nog niet bezocht om u te sparen. Ik heb voor Gods aangezicht redenen om het woord waarop ik u heb doen hopen te verbreken, opdat ik niet wederom met droefheid naar u komen zou. Maar, dan mogen die dwaalleraars daar venijnig hun kracht uitputten om het woord dat Paulus tot de gemeente van Korinthe gesproken had, verdacht te maken, dan staat Paulus op. En hij verheft zich met alle klem tegen zulke gedachten, alsof nu daar zijn reisplan veranderd moest worden. Ook het woord dat hij gebracht had, niet betrouwbaar zou zijn. En dat tast zijn bediening aan. Dat tast ten diepste Gods werk aan. Door hem. Op deze wijze denkende zou de gemeente vervallen van het vaste fundament waarop Paulus ze gebouwd had. En daarom verheft hij zich in zijn volle lengte. Hij zegt: het mogen zo zijn dat ik de schijn gewekt heb een man te zijn van ja en nee. Het mogen zo zijn dat door mijn persoonlijk leven ik mijn vijanden oorzaak gegeven heb om het evangelie dat ik onder u verkondigd heb te lasten. Maar ik zeg in de naam van God, dat God getrouw, hij is geen God van ja en nee. En ons woord, hetwel het tot u geschied is, dat is niet geweest ja en nee. Want de Zoon God, Jezus Christus, die onder u door ons gepredikt is, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want al de belofte God, het evangelie preken, dat is de belofte God spreekt. Mijn hele evangelie is het evangelie van God, ja, in Christus. En het is ook het evangelie van het amen der gemeente door Christus. Zo verdedigt hij zijn apostolische bediening en handhaaft hij hetgeen wat hij voor deze tot de gemeente van Korinthe gesproken heeft. Ach, geliefden, daar wordt door Gods knechten altijd wel oorzaak gegeven om de koning en zijn werk verdacht te maken. Want op een andere plaats zegt hij: wij dragen deze schat in aarde vaten. Maar het is dwaasheid van de gemeente van Korinthe. Ook al zou Paulus een man geweest zijn die in zijn persoonlijk leven soms ja en nee sprak, dan is het dwaasheid om God toe te rekenen wat zijn knechten misdaan hebben. Ik ben me bewust, gemeente. En ik bedoel het niet als een verontschuldiging voor mijn vele feilen. Maar ik ben mij bewust, als je de waarheid van het evangelie af zou meten, na alle persoonlijke voorvallen, feiten en omstandigheden in mijn leven en in het leven van mijn gezin, dat je ook ruimschoots gelegenheid hebt om te zeggen: nou, we hebben hem daar zo gehoord en daar zo gezien en daar dit met hem meegemaakt. Nou, als nou zo het evangelie ook is, kunnen we er dan wel op aan. Ik ben me bewust. En ik zeg nog eens met klem: het is geen verontschuldiging voor mijn feiten, kwijlen. Ik ben mij bewust dat ik vele malen, menigmaal redenen gegeven heb om te zeggen: het is een man van ja en nee. Daar moogt ge me over aanspreken. En daar moogt ge me om beschuldigen. Maar één ding is waarachtig. En in één zaak heb ik nooit gefeild. Vanaf het begin van mijn bediening in het midden van deze, mijn geliefde gemeente, heb ik het volle woord van God in al zijn luister verkondigd. En ik heb u nooit iets uit de woorden God voorgehouden, wat niet ja en amen was en is in Jezus Christus onze Heer. Als ik vandaag mijn bediening opnieuw moest aanvangen onder u, dan zweer ik bij mijn God dat ik niet anders het woord van God bedienen zou, als dat ik het gedaan. Op dit woord kunt u aan. In de dag des gerichts zal God ons oordelen naar mijn evangelie, zegt Paulus. En ik zeg het hem van harte na. Dat is geen roem voor mij. Dat is geen preen voor mijn trouw. Dat is roem voor hem. Zoals Paulus hem geroemd heeft. Hij heeft gezegd, doch, wat u dan van mij kunt zeggen, wel nu zeggen. God weet hoe ik het gedaan heb en hoe ik het nagelaten heb. Doch, God is getrouw. Het evangelie dat ik gebracht heb. Hij zegt, dat ons woord, dat tot u is geschied. Zo sterk weet hij zich gebonden aan het woord van God. Zo innerlijk is hij overtuigd dat de prediking door hem gebracht het evangelie van Gods genade is. Dat heeft de Heilige Geest hem geleerd. En dat heeft de Heilige Geest hem bestempeld. En dat heeft de Heilige Geest hem doen spreken. God is getrouw. Dan moogt ge, zegt Paulus, op mij veel aan te merken hebben. Doch, op Gods woord kunt u niet zeggen. Want ik heb het u zonder omwegen verkondigd. Ons woord, het welk tot u is geschied. Dat is niet geweest. Ja en nee. Want de inhoud van dat woord is geweest. De Zoon God, hij noemt hier de Heere Jezus naar zijn goddelijke natuur. Hij zegt, de Zoon God, de eeuwige God, de Almachtige, de Soevereine, de Barmhartige, die eeuwige God, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt. En niet alleen door mij, zegt Paulus, maar ook door Silvanus en ook door Timotheus. Die Zoon God, die was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Het evangelie dat hij gepredikt heeft, dat is het evangelie van Jezus Christus geweest. Daar is hij mee begonnen, daar is hij mee voortgegaan en daar is hij mee geëindigd. Paulus zegt, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u te prediken dan Jezus Christus en die gekruist. En dat was geen praatje, dat was niet alleen zijn intreetekst, maar dat was ook zijn prediking. Altijd weer opnieuw. Want we redden het niet door te zeggen, ik kom Jezus Christus spreken en dan een Christus spreken van ja, nee. Van een open deur en toch weer een gesloten deur. Van een rijk evangelie en toch weer een arm evangelie. Een Christus spreekt en dan toch weer de mens spreekt. Nee, Paulus die heeft in zijn bediening waar gemaakt. Nooit heb ik anders geweten onder u. En ik heb niet anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruist. Daar waren ook in zijn dagen al veel leraren die de mond vol hadden over de genade. Die de mond vol hadden over Jezus Christus. Die de mond vol hadden over het heil dat aan de mensen geschonken is door God. Maar Paulus heeft eenmaal in de brief aan de Filippenzen gezegd. Ik zeg het wenende. Hetgeen ik al dikwijls gezegd heb. Ze zijn vijanden van het kruis van Christus. Ze roemen wel in Christus. Ze noemen zijn naam wel. Ze stellen hem wel tot voorbeeld. Maar zij zijn vijanden van het kruis van Christus. Want dat kruis van Christus, dat is zo bijzonder aanstootgevend. Het kruis van Christus, dat is zo ontzaggelijk vernederend voor een ongebroken, eigengerechtig mens. Want het kruis van Christus, dat verklaart het totale faillissement van elk mens. Het kruis van Christus, dat is de stem van God uit de hemel. Mens, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. In het kruis van Christus heeft God naar een andere gerechtigheid gezocht. Een gerechtigheid buiten ons, een gerechtigheid zonder ons, een gerechtigheid door zijn eigen Zoon, Jezus Christus. En dat is de finale veroordeling van alle mensen die deelnemen aan de zelfverlossingsidee. En dat geldt niet alleen voor degenen die buiten zijn, die zo te loop is iets horen van het evangelie. En die verder met hun hoog verheven schilden zich tegen God en zijn dienst verzetten. Maar dat geldt ook voor de gemeente. Dat geldt ook voor alle die onder het evangelie leven. Dat geldt ook voor het volk des Heeren. Toen Christus Jezus zichzelf aan het volk geopenbaard heeft, als het lam dat geslacht werd voor de zonde der wereld. En toen hij zei, als je mijn vlees niet eet, en als je mijn bloed niet drinkt, dan heb je geen leven in uzelf. Toen zeiden velen, deze leer is hard. Wie kan dan zalig worden? En velen gingen van die tijd af niet meer met hem. Ze weken van hem terug. Ze zeiden, dan blijft er niks van een mens op. Als het dan zo moet, dan is het volkomen onmogelijk. Als het dan alleen daardoor kan, dan is het voor mij mis. Want, ach, ook in zijn dagen gold het aan dat de mens, de gevallen mens, de van God vervreemde mens, het God maar niet gewonnen kan geven, dat hij voor God een waardeloos is. Met al zijn doen en met al zijn laten, met al zijn godsdienst en met al zijn ijveren voor God. Ook in die dagen was het al, zoals het ook bij ons, onder ons is, zoals het ook in deze dagen onder velen van ons is. Ach, velen zeggen, ik geloof de waarheid. Ik geloof alle zaken die in de Bijbel geschreven staan. Ik geloof dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Maar ze geloven het niet voor zichzelf. Omdat ze niet geloven dat ze zo rampzalig zijn dat ze buiten Christus ongered, ongeholpen en voor eeuwig verloren zijn. Want als we op dit ogenblik waarlijk geloofden dat we zonder Christus voor eeuwig verloren waren, we gingen deze kerk niet uit voor we Christus gevonden hadden. Onze ziel schreeuwde naar de levende God, totdat hij ook onze stem gehoord had. Maar hieraan scheelt, als we gezondigd zijn, en als we gevoelen dat het niet goed met ons staat, en als we gevoelen dat het veranderd moet worden of veranderen moet in ons leven, dan vluchten we tot de gebroken bakken van onze levensverbetering. Tot de gebroken bakken van dit niet meer doen en dat voortaan laten. En daar onze aandacht beter aan hechten. En we laten Christus voor wie hij is. Dan moet de prediking van het kruis van Christus ons wel een gedurige aanstoot zijn. Ook in de dagen van de Heere Jezus en ook in de dagen van de apostelen is dat evangelie een gedurige aanstoot geweest voor de mensen die zich niet gewonnen gaven aan het woord der Heere. Toch is Paulus om alles wat hem wedervaren is niet afgeweken van hetgeen hij voorgenomen heeft te prediken in het midden der gemeente. Mijn evangelie is niet geweest een evangelie van ja en nee, ook nu zijn er duizenden die dit als de hoogste waarheid huldigen. Een evangelie van ja en nee. Het kan gebeurd zijn, maar het kan ook wel een stukje mythologie zijn. Het kan waarheid zijn, maar het heeft de schijn tegen. O, hoe wordt niet in allerlei geledingen van ons volk, op hogere tot lagere het woord van God in de hartader aangetast. Men begint al bij het begin de openbaring Gods ten opzichte van de schepping van hemel en aarde. Kan gebeurd zijn, maar het zal wel anders gebeurd zijn. De schepping van de mens kan gebeurd zijn, maar het zal wel niet. De zondeval van de mens kan gebeurd zijn, maar het zal wel niet. De eeuwige bestemming van de mens kan zo zijn, maar het zal wel anders zijn. O, wat is er waar? De hoogste waarheid is, niets is zeker. Iemand zei onlangs, vroeger was het geloof een uitroepteken. Tegenwoordig is bij velen het geloof niet meer dan een vraagteken. Zou het zo of zou het zo? Kan zo en het kan zo. En dat waarachtig niet alleen onder de vrijzinnigheid, onder de moderne, onder de neo-gereformeerden, maar dat vindt ook plaats bij mensen die hun mond vol hebben over soevereine vrijmacht en over soevereine genade en over niets uit de mens en al uit God. Vele prediking verzand in ja en nee. Als aan de ene kant gesteld wordt dat God in Christus een deur geopend heeft, maar toch met de andere hand die deur weer wordt dichtgegrendeld en tot de mensen gezegd wordt, denk erom dat je Christus niet aanneemt, eer je dit en eer je dat en eer je zo en eer je zo bent. Een schijnbaar rijk evangelie. Een evangelie van ja, maar waar ook onmiddellijk het evangelie van nee aan vastgekoppeld wordt, zodat vele onvaste zielen blijven geslingerd worden als een schip op de baren van de zee. Aan de ene kant gezegd wordt, daar is een rijke Christus en in hem is alles wat tot de zaligheid nodig is. Maar aan de andere kant gezegd wordt, ja maar, eer je tot die rijke Christus komen mag en van die schatten gebruik mag maken, moet je toch eerst een verbroken hart hebben en moet je toch eerst een verslagen geest hebben. Anders dan steel je Christus maar, alsof dat ooit mogelijk zou zijn. Alsof er ooit sprake zou kunnen zijn van het stelen van Christus. Alsof Christus in de prediking niet gegeven wordt, van God waarachtig gegeven, als een borg en zaligmaker aan alle die dat evangelie horen. O, dit is de kern van het evangelie, dat God in de prediking van zijn genade Jezus Christus aan de voeten legt van elke orde en zegt, dit is mijn zoon, ik gebied u dat in hem gelooft. Het is de boodschap van Gods genade. Zonder voorwaarden. Nee, God roept niet verbrokenen van hart en verslagenen van geest, maar God roept goddeloos. Goddeloze, onboetvaardige, onverbrokenen, ellendige, die ver van God de wil doen. God zegt, hoor naar mij, stijve van hart, en gij die ver van de gerechtigheid zegt, ik breng mijn gerechtigheid nabij, en mijn heil, dat zal niet verder zijn. Een evangelie van ja en nee. Zeggen dat God zonder roept, maar gelijk zeggen dat die roeping toch eigenlijk niks betekent. Want een mens moet innerlijk geroepen worden. En dat laatste, daar ben ik het natuurlijk van harte mee eens. Maar ik ben het gans niet met u eens. Als u zegt dat die roeping waarmee God tot alle hoorders zonder onderscheid komt, niets betekenen zou. Een uitgeholde roeping zou zijn. Zeggen van God zonder dat hij erachter staat. Maar woorden zonder dat God het meent. O, wie heeft zulke onheilige onderscheiding uitgevonden? Het is een driedubbele dwaas. Hij heeft het evangelie van Gods genade verdonkerd. En hij heeft Gods roepstem gemaakt tot een boodschap van ja en nee. Waardoor vele zielen eeuwig in de duisternis blijven. Want ze twijfelen of God hun wel bedoelt. Ze zitten onder de prediking. Ze horen het woord. Worden soms bewogen in hun hart. Zien de billijkheid van de eis die God op hen heeft. Maar schuilen weg achter de mogelijkheid niet innerlijk geroepen te zijn. Alsof God van tevoren op een briefje gaf dat hij iemand tot wie hij de boodschap van het evangelie zendt innerlijk roept. Het is waarachtig dat God roept, punt uit. God kan niet liegen, hij is geen God van ja nee. En u zegt, Paulus, dat evangelie dat ik gepredikt heb, dat woord van God, dat niet geweest is ja en nee, dat heeft God zelf tot een ja gemaakt in Christus Jezus. Want zegt hij, de Zoon God, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften God als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Gode tot heerlijkheid, door ons, de Zoon God. Dat was de inhoud van prediking van Paulus. In hem is het testament vastgemaakt. Hij is gelijk belofte en belover. Hij getuigt van de genade God. En hij is ook zelf de genade God. En Jezus Christus is onder u gepredikt in het woord der belofte. De hele Bijbel is een boek der belofte. Er staat geen woord in de Bijbel of het is een belofte van God. Het staat ergens in verband met de belofte. En al de beloften staan centraal in Jezus Christus. Oh, ik heb u vroeger wel eens gezegd. Het is me wel eens een heilzame ontdekking geweest. Toen ik las dat zelfs de vloeken van de Sinaï nog behoorden bij de beloften van God. Dat zelfs de donder van Sinaï door God tot ons kwam om ons te redden van het verderf. Dat de afschildering van de eeuwige rampzaligheid en de openbaring van de oordelen over de goddelozen en de prediking van de uitvoering van Gods gerechtigheid over de zondaar nog moest dienen tot bekering van zondaar. Wij dan, zegt Paulus, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof, niet door ze te laten schrikken, maar door de prediking van de belofte God. Paulus zegt, wij weten de schrik des Heren. Dat wil zeggen, mensen, wij weten wat het is God te missen. Wij hebben de droefheid doorworsteld. Toen onze ziel van God gescheiden sterven moest. Toen we nedergeslagen werden op de weg naar Damascus. En toen God ons rekenschap vroeg van ons leven. Toen hebben we het ervaren in ons leven wat het was God te missen. Toen is de schrik ons om het hart geslagen. Toen zijn we als doden geworden. Toen hebben we het uitgeroepen. O Heere, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? We zijn verloren. Wij dan weten we de schrik des Heeren. Wij bewegen de mensen tot het geloof. Door de prediking van hem die gekomen is. Om te zoeken en om zalig te maken dat verloren is. Door dat woord van God belofte u aan het hart te leggen. Belofte. Belofte spreken van een belover. En de belover, dat is God. En hij die het belooft, was niet verplicht iets te beloven. Hij heeft uit zijn eigen ingewanden, door de innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid, beloofd hetgeen hij beloofd heeft. En elke openbaring Gods in deze verloren wereld was een prediking van Gods belofte. Zo is het al begonnen in het paradijs. Toen God onze eerste ouders opzocht, toen ze als een hoopje ellende onder de bladeren van wat bomen wegschuilden en zich schorten gemaakt hadden van vijgenbladeren. Ik zeg, toen God ze opzocht, is God begonnen om ze te beloven. Toen Adam zich niet schuldig wilde kennen voor God en Eva had God niet gewonnen gehad. Maar toen ze beiden met hun vurig venijn zich tegen God bleven verzetten, ook toen ze de schuld zagen, zijn ze niet ondergebogen. En ze hebben zich niet als een arme zondaar neergeworpen aan de voeten des Heeren. Ze zijn staande gebleven in de hardnekkigheid van hun zonde tegenover een God die ze opgezocht heeft. Ja, de zondaar durft wat. De zondaar durft God medespreken zoals Adam gedaan heeft. Hij is niet gevallen voor God. Toen God hem zei, Adam, wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Waarom ben je zo bang? Hij bekent het niet. Hij zegt, zij die gij mij gegeven hebt, hij werd de schuld van zich af. Hij zegt, o God, dan had u me maar een andere vrouw moeten geven, dan had het niet gebeurd. En in plaats dat God toen voor eeuwig de band met hem en daarin ook met ons verbrak, heeft God een belofte gegeven. En waar vloek en wet het hart verstalen, daar zal het gezicht door God gewrocht, hoe het bloedrand toen verzoening kocht, weldra het stenen hart vermalen. Daar is het hart van onze eerste ouders gebroken, daar hebben ze het God gewonnen gegeven. Toen God ze opgezocht heeft en gezegd heeft, Adam en Eva, nu zal ik vijandschap zetten. Tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad, datzelfde zal u zijn kop vermorzelen en gij zult u de verdenen vermorzelen. Toen God uit enkel liefde, uit eeuwige genade zijn belofte predikte, toen zijn ze gebogen. Toen heeft Adam zijn vrouw weer tot zich genomen. Toen is de nieuwe mensheid op de aarde geboren, gelovende de belofte is God. O geliefde, het leven voor God ontspringt daar, waar we zien dat God genadig en barmhartig. Niemand zal in zijn leven God dienen, tenzij hij bekent dat God genadig en barmhartig is. Niemand zal God lief hebben, tenzij hij ziet dat God de zonde niet toerekent, maar de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding bedekt. Dat is de prikkel. En daarom is die belofte God, zeg ik, ook het middel waardoor God harde harten verbindt. O, al degenen die zeggen dat er een prediking aan de prediking van de belofte Gods moet voorafgaan, die liegen, die brengen een ander evangelie. Een evangelie wat niet het evangelie is van Jezus Christus. O gemeente, bewaar dit woord dat door mij aan u verkondigd is. Ik zal straks met u staan in de dag des gerichts voor de rechterstoel van Jezus Christus. En ik zweer bij mijn God die leeft tot in alle eeuwigheid dat er geen ander evangelie is. Ik zweer bij de genade God die in Christus Jezus onder u verkondigd is, dat er op geen andere weg redding geboden zal worden dan door te luisteren naar de prediking van de beloftenis van God. En Paulus zegt, de inhoud van die prediking, zoveel belofte God als er zijn, die zijn in hem ja, en die zijn ook in hem amen, ze zijn in hem ja. Wat God beloofd heeft aan Adam, en wat God beloofd heeft aan Abraham, en wat God beloofd heeft aan David, en wat hij beloofd heeft aan Paulus, en wat hij aan u beloofd heeft. In de uren, toen ge gedagvaard werd in uw geweten, voor zijn rechterstoel, toen ge bevende stond voor zijn aangezicht, toen hij u uit uw schuilplaats naar voren riep, toen God u arresteerde, toen het woord van God uw ziel omstrengelde en de Heere u vastgreep en ge oog in oog stond met God, toen God u verdoemen kon, maar het niet deed, toen in dat dodelijk tijdsgevecht, toen God met u kon afgerekend hebben, maar in plaats van zijn strenge geest te roeden, u met zijn zegeningen verpletten, en u als een gebroken mens maakte door zijn barmhartigheid, en u doodde door zijn liefde, wie het vatten kan, die vatten. Toen, in dat ogenblik, toen heeft God zijn ja aan u gegeven. Toen hij zweeg in zijn liefde, toen heeft God zijn ja gegeven. En dat woord van God, dat is maar niet een klank, dat is maar niet een woord, maar achter dat woord van God staat Jezus Christus, God zoon. Dat woord is een levend woord, dat woord heeft gestalte gekregen, dat woord heeft onder ons gewoond, zegt Johannes. God heeft dat woord niet gesproken alleen, maar God heeft dat woord gedaan. En wilt u het duidelijk bewijs, ik kan natuurlijk maar even aanstippen om des tijds te. Wilt u het duidelijk bewijs, ach, zie dan het kind in de kribbe. Als de ganse mensheid zijn weg voor God verdorven had, en zelfs zijn volk hem nauwelijks meer verwachtte, want wie verwachtte in de dagen van de geboorte van Jezus Christus, de Zoon God, die een enkeling. Enkele. En toen heeft God zijn ja bevestigd dat hij tot de Vader gesproken had. Dat kind in de kribbe, dat is Gods ja. En als daar de Zoon God opgroeit en de wil zijn vader doet en zijn ouders gehoorzaam is, op 12-jarige leeftijd reeds van hem geschreven staat dat hij ze onderdanig was. Jongens en meisjes, toen heeft God zijn ja gesteld tegenover jullie nee. Ach, hoe dikwijls verzondig je het voor God. Vooral in die leeftijd. Hoe dikwijls tat je je ouders, hoe menigmaal bedroef je God. Hoe dikwijls ga je eigen weg in eigenzinnigheid. Toen heeft God zijn ja gesteld tegenover jullie nee, denk er eens aan. Het hele leven van Jezus Christus is één goddelijk ja geweest. Al hebben de mensen geroepen, nee, nee, kruis hem, kruis hem. Hij heeft zich door het nee der mensen niet laten afschrikken. Maar hij heeft zich als het ja God in het midden van deze wereld geopenbaard. O, dit is de troost wanneer u schreien tot een vlucht. Dit is de troost als je leven niet meer in je hand kan houden, jongens en meisjes. Als je leven tot een grote puinhoop geworden is. Als je alles wat goed was in je leven verknoeid hebt. Als je met sprekende daden bewezen hebt. Wijk van me, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dan zeg ik u vanavond in de naam des Heeren. Dat er in Jezus Christus een ja geklonken heeft tegenover u. Nee, heden dan zoge Gods ja hoort verharding laat u. Laat dat evangelie van God ja uw nee eens breken. En uw stenen hart eens verpletteren. Om te komen tot een bekentenis. O God, heb u het zo bedoeld? Heb u het zo bedoeld? Dan heb ik God altijd voor de duivel aangezien. Dan heb ik mijn redder altijd voor mijn tiran aangezien. En dan heb ik de zalige dienst van God altijd aangezien. Voor een dienst vol moeite en verdriet. O Heere, nou zie ik het. Nou zie ik. Uw woord is ja geweest tegenover mij nu. O indien er ook vanavond onder ons zijn. Die met hun schuld geen weg weet. Die met hun zonde geen raad weet. Die de afstand gevoelen. En de smart der overtreding bewegen. Die zeggen, ik ben een mens van nee. God kan op mij niet aan. Geen enkele dag. Ik heb al zijn geboden geschonden. Ik heb zijn liefde versmaakt. Ik heb zijn roepstemmen gelaten voor wat ze waren. Dan verkondigt de Heere u in deze laatste predikatie die ik tot u doen mag. Dat al zijn gij ontrouw, hij getrouw blijft. Laat dan dat ja van God u nee verbreken. Zo heeft de Heere gehandeld in de geschiedenis met zijn volk Israël. En eindelijk heeft hij op de kruistop van Golgotha volbracht. En na ik vanmorgen gezegd heb, daarmee is het werk van Jezus Christus niet geëindigd. Want dat goddelijk ja wordt ook nu nog verkondigd van de hemel. Zo menigmaal uw genade wordt aangeboden in zoon van zijn welbehagen. Maar, zegt een apostel, ze zijn niet alleen in hem ja, ze zijn ook in hem amen. En dan betekent dit niet hetzelfde als het eerste. Zo op de klank af, zou u kunnen denken, dat er eigenlijk twee keer hetzelfde in de tekst staat. De beloften zijn in Jezus Christus ja, en ze zijn in Jezus Christus amen. Maar dat bedoelt de schrijver van deze brief niet. Nee, de belofte God, van Gods kant, die zijn in Christus Jezus ja. En ze zijn ook door hem de gemeente tot een amen. Dus God zegt in Christus ja tegen het nee van de zonde. En u mag de zondaar amen zeggen. Amen zeggen. Ja, dat zijn wij niet gewend. Er zijn sommige Pinkstergroepen en misschien ook nog wat andere groepen. Die wanneer er gesproken of wanneer er gebeden is. Luid hun amen laten horen. Wij gaan daar niet toe over. Zou op zichzelf niet verkeerd zijn, want het is volkomen Bijbel. U kunt het ook lezen in Psalm 146. En al het volk zeggen, amen. Zo werd het in Israël ook gedaan. Maar goed, het is in onze dagen een nieuwigheid door bepaalde secten en groepen ingevoerd. We hebben daar ook geen behoefte aan. En we zeggen u met alle klem, het gaat ook niet om het hoorbare amen in de eerste plaats. Ook onder het Nieuwe Testament was het gebruikelijk. Paulus spreekt van mensen die in tongen spraken. En dan zegt hij, als er geen uitlegger is, dan moet je dat niet doen. Want hoe zal de gemeente, hoe zullen degenen die het horen, amen zeggen op hetgeen gij spreekt? Met andere woorden, hoe zullen ze ermee instemmen? Hoe zullen ze erbij vallen? Hoe zullen ze het beamen als ze het niet verstaan? Het is dus Bijbel. Maar het gaat nu niet om de vorm. Het gaat om het wezen. En nu zegt Paulus dat woord van God. Dat ik onder u gepredikt heb, dat is God ja. Maar dat is ook uw amen. Uw amen, dat heeft ook de instemming van uw hart gekregen. Natuurlijk niet zo alsof de prediking vast zou zijn omdat de gemeente het goed vindt. Gelukkig niet. Er zijn gemeenten genoeg die de allerdwaaste predikingen goed vinden. Maar omdat het God ja is. En omdat de gemeente dat God ja gehoord heeft. Daarom zegt de gemeente ook aan God. Amen. Amen op de prediking van Paulus. Geliefden, dat is de toepassing. God heeft ja gezegd onder u. Dat kunt u niet ontkennen. Ik ben de getuige van 12 jaar lang. Dat God zijn ja onder u gesproken heeft. En is het nou in uw leven ooit op een amen gekomen? Ja, dat hebben mensen uit zichzelf. Nee, dat staat er ook niet. Er staat dat ook dat amen is door hem. Ze zijn in hem, ja. En dan staat er eigenlijk in de grond. En ze zijn door hem, amen. Dus dat kan alleen door diezelfde Jezus, door wie God zijn ja gesproken heeft. En als u nou in Jezus God ja ziet, dan zegt u ook door Jezus Christus amen. Een ander amen is niet mogelijk. Al het amen zeggen zonder geloof is God niet aangenaam. Dan bent u als de man met het ene talent, de gierigaard op de oude waarheid, maar die er niks mee doet. Maar als u waarachtig gelooft dat God tegenover al uw nee zijn amen stelt, en als u ziet hoe dat God dat amen in de wereld vervuld heeft, met andere woorden, als u begint te geloven dat God de straf uw ongerechtigheid gelegd heeft op het hoofd van zijn lieve zoon. En als u de pijlen van Gods gramschap ziet nederdalen in het hart van onze lieve borg en zaligmaker, dan begint u amen te zeggen door hem. Door hem. Dan zegt u amen. Uw woord is de waarheid. Uw werk is waarachtig. Uw kroon is de doorne kroon die mij verwerft, de kroon der eeuwige heerlijkheid. Het spotkleed dat gedroeg is de voor mij geweven mantel waarmee ik wandelen zal in het nieuwe Jeruzalem. En de spotstaf die uw hand vulde, verwierf mij de palmtak der overwinning, waarmee ik voor het aangezicht van mijn God voor eeuwig zal vrolijk zijn. Kent u dat amen? Dat amen door Jezus, gouden tot heerlijkheid. Door ons, zegt Paulus. Die prediking is niet de prediking van de mens. Ook niet de prediking van de bekeerde mens, van de geoefende mens, van de verder gevorderde mens, van de gerechtvaardigde mens. Maar dat is de prediking van de genade van God. Waaraan alleen onze ziel vertroost kan worden, nu en in ons sterven. Kom, geliefden, is dat ook het amen van uw hart? Onderzoek het. Is er ooit in uw leven een tijd gekomen dat ge overweldigd door die prediking der belofte, ziende dat God uw ondergang niet zocht, amen zegt? Met uw leven, de toestemming, de vloeken, de oordelen, straf God over uw zonde, toorn God, die ge door uw zonde hebt opgewekt. Amen. God heeft gelijk. En dat ge in het oordeel wat over Christus ging, uw eigen oordeel lag. En u zelf verfoeide voor het aangezicht van God. Want nooit zijn de zonden bitterder dan wanneer we ze aanschouwen in het kruis van de Heer Jezus Christus. Maar ook nooit is er meer kracht des geestes om met de zonde te breken dan juist dan, als we hem aanschouwen, die als God ja aan het kruishout heeft uitgeroepen: het is vandaag, o Jezus, dierbare Jezus, mijn leven, mijn hoop, mijn troost, beide in leven en sterven. En die Jezus verheerlijkt, die verheerlijkt God. Want die hem gezien heeft, die heeft de Vader gezien. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En wat blijft er dan voor Paulus over? Dan zegt Paulus, door ons. Daar hebben wij nu dienstbaar aan mogen zijn. Nee, Paulus heeft maar geplant. En Apollos heeft maar nat gemaakt. God heeft de wasdom gegeven. Maar God zou geen wasdom kunnen geven. Als Paulus niet geplant had. En als Apollos niet nat gemaakt. Nooit komen mensen tot het geloof. Waar het evangelie niet verkondigd is. En nu zegt Paulus door ons. En ik zeg het hem vanavond na. De koningin heeft eens gezegd, wie ben ik? Dat ik dit doen mag. En ik zeg het haar gaarne na. In de dienst van mijn grote koning. Wie ben ik? Dat ik dit doen mocht. Dat ik het evangelie van Gods genade. Als God ja u aan het hart mocht brengen. Opdat gij zou mogen antwoorden. Amen. Opdat gij zou mogen uitspreken. Ik weet het. Dwars tegen alle beschuldigers. Want uw leven is tot aan uw dood toe nee. Maar zo menigmaal de heerschappij van Gods genade over u is. En de overschaduwing van de Heer. Zo menigmaal, dat staat aan het eind van het tekst. Die ons ook heeft verzegeld. En het onderpand des geestes in onze harten gegeven. En door die geest. Hebben we het amen gesproken en hebben we ook het amen van u mogen horen. Zo heeft de Heer hier en daar dode zondaren tot het leven gebracht. Het zegel van mijn apostelschap zijt gijlieden in den Heer. U weet het, ik ben wel eens verdacht gemaakt en ik beklaag me daarin niet. Ik draag de littekenen in mijn ziel van Jezus Christus om het evangelie van Jezus Christus. Maar ik wek daartoe geen medelijden in uw hart voor mij. Want het zijn de eretekenen waar ik goed mee geweest ben. De verdrukking die ik om Christus wil verdragen is. Van vrienden, van broeders, van kinderen God nog wel. Hebben we menigmaal veel verdriet bezorgd. Maar God is getrouw. Die me gesterkt heeft en die me bewaard heeft in alle nood. Die me getrouw gemaakt heeft, ondanks alles wat al zonde zich in mijn leven afspeelde en openbaarde. Ondanks alle verdachtmaking die van buiten op me afkwamen. Gemeente, dit moet ik zeggen. Ik heb in de gemeente van Vlaardingen van God een open deur gekregen. Dat is niet uw verdienst, ik weet het wel, maar dat is Gods genade. Maar ik ben u toch dankbaar dat ge als hoorde altijd onder het evangelie van zijn genade gekomen zijn. Dat ge mij en mijn gezin in alle gebreken in liefde gedragen heeft. Ik heb een goede tijd in uw midden doorgemaakt. God heeft mijn arbeid willen tegenen. Ik dank daarvoor God. Het was gode tot heerlijkheid. Het waren parelen aan Christus kroon. Ik ben maar de vriend van de bruidegom. Ik heb u niet genodigd mij te vereren. Maar ik heb u in elke geprediking genodigd om hem lief te hebben. Die ons lief gehad heeft. Toen wij nog vijanden waren. En uw leven aan zijn dienst te besteden. Nu ben ik verblijd. Dat God mijn arbeid gezegend heeft. En ik wacht de dag. Dat ik met u voor Gods rechterstoel staan zal. En met u moogt ingaan. Zoveel namelijk, als een even dierbaar geloof met ons ontvangen hebben. Waarde en heerlijkheid in Christus Jezus hebben leren zien. Met u te mogen ingaan. In de vreugde onze Heere. Amen. Ik liefde een heel enkel persoonlijk woord ten afscheid. In de eerste plaats de ganse gemeente. Mannen, vrouwen, jongens, meisjes, kinderen. De tijd is gekomen dat we als dienaar van God van u gaan scheiden. Ik herinner me bij mijn intree gezegd te hebben, ik ben niet op een wonderlijke wijze naar Vlaardingen gekomen. Ik ga ook niet op een wonderlijke wijze van Vlaardingen weg. Maar God heeft wel wonderen gedaan. En daar dank ik God voor. Wonderen van zijn genade aan u. In het midden van u heeft hij zichzelf betoond, de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Hij heeft het woord zijn genade aan u bevestigd. Zijn woord zal nooit ledig tot u wederkeren. Het is voor mij een groot troost dat deze plaats straks vervuld zal worden door dominee Riedijk. Maar de smart van scheiden voel ik toch in een uren als deze op het allerpijnlijkst. Ik heb nooit gedacht dat ik me ooit van deze gemeente zou kunnen loslaten. Ik wil u eerlijk vertellen dat toen die gedachte enkele jaren geleden wel eens in mijn hart kwam, ik zei, Heere, laat me dan maar sterven. Naar een andere plaats gaan, dat kan ik niet. Tot de tijd dat de Heere me riep om onder het heidendom zijn woord te verkondigen. Het is niet zonder slag of stoot gegaan. Ik heb in Afrika wel tegen God gemord en gemokt. Ik herinner me nog eens dat ik zo ergens op een hoogte stond en daar beneden de grote stad Johannesburg zag en andere plaatsjes daar in de buurt. Dat ik daar ook een graf zag, grote vlakte met allemaal stenen en dat de gedachte in me opkwam. Straks zal zullen uw beenderen daar rusten. Dat ik zei, o Heere, laat me in mijn vaderland en laat me onder mijn volk. Laat me sterven en begraven worden. In het graf van mijn vader en van mijn moeder. Maar dat God me wees op de weg die hij met Abraham hield. En dat Abraham gelukkig geweest is in het volgen van de Heere. En hij alle weerstand overwon. En ik geloof dat ook daar zijn woord door hem gezegend zal worden. Opdat de ganse aarde vol worden van de kennis des Heren. En dat ook daar een bruid komt voor Jezus Christus, onze Heren. Ik hoop, gemeente, dat ik toch als predikant aan Vlaardingen verbonden blijf, dat ge mij ook in zonderheid en mijn ambtelijke bediening daar in uw voorbeden blijft gedenken voor de troon van God. Opdat mijn arbeid ook daar gezegend zal worden. En ik een ingang hebben mag daar onder zoveel die nu nog in de nacht en in de macht van het heidendom leven. Ik denk aan de bouwcommissie. Ik denk aan degene die de kerkboden verzorgd hebben jarenlang. Ik denk aan degene die zoveel diensten verricht hebben aan de oude en aan de gebrekkigen. U allen die op welke wijze ook de gemeente van Christus verdiend heeft. Ik dank u hartelijk voor het werk wat u aan de gemeente deed. En ik hoop dat ook na mijn heen gaan diezelfde hulpvaardigheid tot een schitterend voorbeeld in het midden van deze egoïstische wereld zal staan. Toen onlangs de verslaggever bij me was en me vroeg, dominee, u hebt altijd kerken vol, zowel 's morgens als 's middags. Hoe komt dat toch, daar zoveel kerken leeg zijn? Toen heb ik hem eerlijk gezegd, ach man, dat is niet omdat ik zo'n redenaar zou zijn. Dat is niet omdat ik het zo fijntjes en zo prachtig weet te zeggen. Maar dat is omdat ik met mijn ganse ziel Jezus Christus gepredikt heb. Het brood des levens. En zolang als de wereld zijn zal, zal er honger zijn. En zal er dorst zijn naar dat echte, ware evangelie van Gods genade. En daar waar dat evangelie gepredikt wordt, daar zullen ook altijd weer doden horen de stem van de Zoon van God. Nu, mocht ik iemand vergeten hebben, mijn persoonlijke vrienden, mijn huisvrienden, de vriendinnen, ja, ik denk ook in zonderheid nog aan de al ouder wordende vrouwen, mevrouw van Hees, die ons gezin zoveel jaren heeft bijgestaan en die zelf, daar ze de leeftijd van de sterke al overschreden is, als een jonge vrouw haar krachten gegeven heeft, ook in ons gezin. U zegene de Heere ook uit Sion en hij maakt het in de avond van uw leven licht. En verder, mocht ik dan iemand in het bijzonder vergeten zijn te noemen, dan vergeten de Heere u. Als ik van u wegga, de Heere zal bij u blijven. Gemeente van Vlaardingen, hiermee neem ik afscheid. eeuwigheid van vaarwel. Vaarwel, vaar eeuwig wel. Zingen wij nu nog ten slotte het versje waar de Heere zoveel malen mijn ziel uit vertroostte. Uit Psalm 43, derde vers. De Heere danken. Trouwe Vader in de hemel, hebt alles wel gemaakt. Ge hebt voor ons gezorgd en we hopen dat ge ook verder voor ons zorgen zult. We dragen ook nu dit volk aan u op. Grote herder uw schapen, blijf bij hen. Zegen ze uit de fonteinen des heils. Laat er vele komen van oosten en west om u te kennen en uw voetstappen te drukken. Spaar en draag ons. Ga met ons. Bewaar onze lieve vader en moeder voor een al te overmatige zorg of droefheid. Doe ze met blijdschap zien op het goede dat ons geschonken hebt. Dat we ook daar mogen dienen in uw koninkrijk. Tot lof en prijs en heerlijkheid van uw genade. Opdat we straks samen aan het einde van onze arbeid, wanneer de eerste dingen zullen zijn voorbij gegaan, en de hemel zal toegerold worden als een dunne doek, en de rechterstoelen zich zullen zetten, en Jezus Christus uit de hemel komen zal, men niet ledig zullen staan voor zijn aangezicht, maar komende tot hem, door hem gekend, door hem geleid, door hem gezegend was, en met een verloren zoon een plaats te mogen vinden, voor eeuwig, aan de aangerichte bruiloft, en eeuwig te mogen spaken, het geslachte lam, de vrede God, de liefde van Christus, en de overschaduwingen van den Heiligen Geest. Kom, Heere Jezus. Ja, kom hartelijk. Amen. Ten slotte zingen we nog uit Psalm 133, het derde vers. Verhef dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan uw lichten en zij uw genade. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.